We gaan het vanochtend hebben als eerste van een serie over Elia, wat wij ook gezongen hebben. En we hebben dat lied gezongen. Dit is de tijd van Elia die het woord van de Heer tot ons spreekt. En dan gaat het lied verder met een andere tijd. Dit is de tijd van zijn dienstknecht Mozes die het juk van het onrecht verbreekt. En het staat in totaal 6 keer dat wij in een bepaalde tijd leven volgens de dichter van het lied. Dit is de tijd van de verzoeking. Dit is de tijd van Ezechiël. Dit is de tijd van uw dienstknecht David. En dit is de tijd om te oogsten. Het is een fantastisch lied. Een van mijn favoriete liederen. Het is ook een van de meest diepe liederen die er is, wat mij betreft, in de opwekking. Met name omdat je dan vrij goed de Bijbel zou moeten snappen en begrijpen, om te begrijpen waar dit lied het over heeft. En dat is voor mij de aanleiding om met jullie op deze ochtend te beginnen met dit lied als aanleiding te nemen voor een aantal overdenkingen die ik achterin volgens zal geven als ik steeds preekbeurt heb. De volgende duurt een tijdje, maar die komt er geheid aan. En de bedoeling is niet om het lied te gaan uitleggen, want liederen zijn van dichters, maar om de Bijbel erbij te pakken en te kijken waarom de dichter van het lied dit zo heeft opgeschreven en wat hij daarmee bedoelt. En dan hoop ik dat u onder de indruk komt ook van niet alleen dit lied, maar ook van de tijd waarin wij leven en het unieke van deze tijd waarin wij mogen leven en wat God allemaal aan het doen is. En ik zou u willen uitnodigen, als dit werkt, om op te slaan 1 Koningen 18. De tijd van Elia, een hele bekende geschiedenis van Elia, Elia op de berg Karmel. En dan stel ik voor dat wij beginnen met dit gedeelte samen te lezen. Eén Koningen 18, vanaf vers 16. U weet het, Elia die kwam plotseling op in de tijd van koning Ahab. Koning Ahab was een goddeloze koning. Hij deed veel erger dan Jerobeam. Dat is een soort voorbeeld, een soort maatstaf waaraan de goddeloosheid van koningen wordt afgeleid, tegen wordt afgezet. En hij is goddelozer dan Ahab, leerde 1 Koningen 16. En 1 Koningen 17 komt plotseling Elia op de proppen. Er wordt niet verteld waar hij vandaan kwam. Hij komt in vers 1 en hij zegt het zal 3 jaar niet regenen. En hij verdwijnt weer. En vervolgens gaat Elia naar de beek Krit, waar hij door God via raven gevoed wordt. En Ahab laat stad en land afzoeken naar deze profeet, want hij wil het graag weer laten regenen, want zonder regen is er geen voedsel en zonder voedsel is er hongersnood. En dat maakt het leven van een koning buitengewoon lastig. En in 1 Koning 18 vers 16, daar ziet u dat plotseling Obadja naar Ahab gegaan is. Obadja is een andere profeet en Elia was naar Obadja gegaan gezegd van ik wil Ahab spreken. Vers 16, toen ging Obadja Ahab tegemoet en berichtte hem waarop Ahab Elia tegemoet ging. Zodra Ahab Elia zag, zei Ahab tegen hem, ben jij daar, zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort? Maar hij zei, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en uw vaders huis, doordat u de geboden des Heren hebt verzaakt en de Baals bent nagelopen. Nu dan, laat heel Israël tot mij bijeenroepen naar de berg Karmel. Ook de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van de Asjera, die van de tafel van Izebel eten. Izebel, de vrouw van Ahab. Daarop zond Ahab heen onder alle Israëlieten en riep de profeten naar de berg Karmel bijeen. Toen naderde Elia tot het hele volk en zei, hoe lang zult u aan beide zijden mank gaan? Indien de Heere God is, volg hem na. Maar indien het de Baal is, volg hem na. Maar het volk antwoordde hem niets. Verder zei Elia tegen het volk, ik ben als profeet des Heeren alleen overgebleven en de profeten van de Baal zijn 450 man. Laat men ons nu 2 stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier uitkiezen die aan stukken houden en op het vuur leggen, maar geen vuur daarbij aanbrengen. Dan zal ik de andere stier bereiden, op het hout leggen en ook geen vuur daarbij aanbrengen. En roept gij dan de naam van uw God aan, en ik zal de naam des Heren aanroepen. En de God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het hele volk antwoordde, dat is goed. Daarna zei Elia tegen de profeten van de Baal, kies voor uzelf de ene stier uit en bereid hem eerst, want u bent met zovelen en roep dan de naam van uw God aan, maar breng geen vuur daarbij. Toen namen zij de stier die hij hun gaf, bereidden hem, riepen van de morgen tot de middag de naam van de Baal aan en zeiden, Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. Daarbij hinkten zij om het altaar dat zij gemaakt hadden. En toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten en zei, roep luider, want hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis, of misschien slaapt hij en moet hij wakker worden. Toen riepen ze luider en maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen met zwaarden en speren, totdat zij dropen van bloed. En zodra de middag voorbij was, tot tegen het brengen van het avondoffer, geraakten zij in geestvervoering. Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord of sloeg er acht op. Toen zei Elia tegen het hele volk, nader tot mij. En het hele volk naderde tot hem. Daarop herstelde hij het altaar des Heren dat omvergehaald was. En Elia nam 12 stenen naar het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord des Heren gekomen was. Israël zal uw naam zijn. En Elia bouwde met de stenen een altaar in de naam des Heren, en maakte rondom het altaar een groeve ter wijte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout, hieuw de stier aan stukken en legde die op het hout. Toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet ze uit over het brandoffer en over het hout. Daarna zei hij, doe het nogmaals. En ze deden het voor de 2e keer. En daarna zei hij, doe het voor de 3e keer. En ze deden het voor de 3e keer, zodat het water rondom het altaar liep en zelfs de groeven vulde hij met water. Op de tijd nu dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zei, Heere God van Abraham, Isaac en Israël, heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat het volk weten dat gij Heere God zijt en dat gij hun hart weer terugneigt. Toen schoot het vuur des Heren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeven op. En toen het hele volk dat zag, wierpen ze zich op hun aangezicht en zeiden, de Heere die is God, de Heere die is God. Daarop zei Elia tot hen, grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. En zij grepen hen, en Elia voerde hen naar de beek Kizon en liet hen daar slachten. En vervolgens zei Elia tegen Agab, ga eet en drink, want daar is het geruis van een stortregen. Toen ging Agab weg om te eten en te drinken. Maar Elia klom naar de hoogte van de Karmel, hij boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. En daarop zei hij tegen zijn knecht, klim omhoog en kijk uit naar de zeekant. En hij klom omhoog en keek uit, maar zei er is niets. En daarop zei hij, ga weer, tot 7 maal toe. En bij de 7e keer nu zei hij, zie een wolkje als een mans hand stijgt op uit de zee. Toen zei hij, ga heen en zeg tegen Agab, span in en daal af, laat de stortregen u niet ophouden. En toen in een oogwenk werd de hemel zwart van wolken en wind en viel er een zware stortregen. Daarop reed Agab weg en hij ging naar Jezreel. Maar de hand des Heren was over Elia, zodat hij zijn lendenen gordde en voor Agab uitsnelde tot waar men de richting naar Jezreel inslaat. Dit is de tijd van Elia die het woord van de Heer tot ons spreekt. Wat is het woord van de Heer wat Elia gesproken heeft? We hebben het allemaal gezongen. Maar wat is nou het woord van de Heer van Elia? Wie kan dat heel kernachtig samenvatten? We hebben het heel wat keren gezongen inmiddels met elkaar. Er is geen God als Yahweh. En welke goden hadden de Israëlieten daarvoor in de plaats? De Baal. We gaan het hebben deze ochtend over afgoderij en over de ene ware God. Er is geen God als Yahweh. En u ziet het, die regel, er is geen God als Yahweh, die komt eigenlijk uit vers 39, waar de Israëlieten skanderen, de Heere, die is God. Er is geen God dan Yahweh. En daar wil ik het met u over hebben. Maar om te beginnen wil ik u op iets anders wijzen. Dat hebben we zometeen nodig. En dat is het beeld in de Bijbel van de late regen. Er staat op een aantal plaatsen in de Bijbel dat God de late regen zou geven. Israël is een heel bijzonder land. Het is heeft een mediterraan klimaat, een klimaat wat het hele Middellandse zeegebied heeft. En het komt er kort gezegd op neer dat het de hele zomer kurkdroog is. Dus waar wij onze gewassen in de zomer verbouwen, in het voorjaar zaaien we, in de zomer groeit het en in het najaar oogsten we, is het in Israël precies het omgekeerde. Daar wordt gezaaid in het najaar, gaat het gewas de winter door en wordt geoogst in het voorjaar. Want in de zomer is het zo kurkdroog en zo heet dat alles verschroeit. Maar u begrijpt dat gewas, dat graan en alles wat er nog meer zou groeien op het land, dat vooral gedijt bij hogere temperaturen. Dat betekent dus dat wil er gewas groeien op het land, het eigenlijk twee dingen moet zijn. Het moet regenen, want zonder regen kunnen de zaadjes niet uitspruiten. En het moet warm zijn. Niet zo heet dat alles verschroeit, maar het moet warm zijn. Dus daarom spreekt de Bijbel over de vroege regen en de late regen. De vroege regen is de regen zo vroeg mogelijk in de herfst. Als de boeren gezaaid hebben en dat zaad, als het ware kurkdroog, in de kurkdroge grond ligt en onmogelijk kan ontkiemen. En als God dan met de eerste regens, als het ware het land bevochtigt, besproeit, dan kan dat zaad in die droge grond gaan ontkiemen. En vervolgens begint dat wortel te schieten, komt uit en het begint een beetje te groeien, maar dan treedt de winter in. Dan regent het heel erg veel in Israël, maar doordat de temperatuur laag is, groeit er eigenlijk weinig. Tot het voorjaar wordt. En in het voorjaar gaat de temperatuur omhoog. En als het nou in het voorjaar met die hogere temperaturen ook weer gaat regenen, dan krijgt dat gewas dat op het veld staat als het ware met de dag meer oogst. Die laatste dagen die maken een geweldig verschil of de oogst klein is of de oogst groot is. En daarvoor is die late regen zo belangrijk. De regen zo laat mogelijk in het voorjaar, vlak voor de oogst, als de temperaturen hoog zijn en zodra de regen komt, dan ontploft als het ware alles wat op het veld staat, het groeit en er vindt een geweldige oogst plaats. Maar als die regen wegblijft, dan blijft het gewas ook maar klein en is er een hele magere oogst. En op verschillende plaatsen wordt het beeld van die late regen gebruikt in de Bijbel om de zegen van God aan te duiden. Ik heb hier twee teksten genoemd. De ene tekst uit Hosea 6, heel bekend. Op de derde dag, zegt Israël tegen God, zal hij ons opwekken. En dan zal de Heere weerkeren tot Israël, staat er. En dan staat er dat zinnetje, dan komt hij tot ons als de regen, de late regen. Zoals je als het ware de hele winter door gewacht hebt en dan wacht je tot die temperatuur omhoog gaat en het dan gaat regenen, dat Israël heel de geschiedenis door een winter heeft doorgemaakt en uiteindelijk komt God op het laatst, in het laatste tijden, nog met zijn zegen. U vindt dat ook in Joël 2, in die bekende profetie die ook Petrus op de Pinksterdag aanhaalt, dat God de vroege en de late regen geeft. Als een moment van zegen, de zegen door zijn geest voor zijn volk. En ik zou dat willen toepassen voordat we met het hoofdstuk beginnen op ons als gemeente. Er zijn verschillende hoofdstukken in de Bijbel waarin u een soort profetisch beeld vindt van de kerkgeschiedenis. En als je die naast de huidige tijd legt, dan is er heel veel aanleiding om te veronderstellen dat wij in het laatst der dagen leven. Dat de profetieën van de Bijbel, ik denk aan Openbaring 2 en 3, die hoofdstukken, aangeven dat we nu aan het eind van de profetische kalender beland zijn, vlak voor het moment van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dat lied ging er ook over. Voorwaar hij komt, de koning van het heelal, stralend als de zon met bazuingeschal. Dat lied 570 wat we gezongen hebben, is een lied wat je zingt vlak voor de komst, de terugkomst van de Heer Jezus Christus. En juist dan, juist vandaag, als we zo vlak voor de komst van de Heer Jezus leven, is het zo belangrijk, is het zo fantastisch als God een nieuwe zegen zou kunnen geven aan zijn kerk. En dat is de zegen die hij beloofd heeft in zijn woord en die draagt de benaming de late regen. Dat geldt voor Israël en dat geldt ook voor ons. Ik denk dat als u met geestelijke ogen kijkt wat er in Nederland gebeurt, wat er in de wereld gebeurt, hoeveel mensen elke dag tot geloof komen in de Heer Jezus Christus wereldwijd. Tussen de 80 en de 120.000 mensen per dag nemen de Heer Jezus Christus aan. Heel weinig in West-Europa. maar heel veel in Zuid-Amerika, in Azië, in Afrika. Een bijzondere zegen van God. Maar ook in Nederland. 20 jaar geleden stonden er hoge muren tussen de kerken. Vandaag de dag, mede door het werk van de evangelische oproep, maar ook door een algemene, mag ik zo zeggen, een nieuwe zegen van God, vinden christenen zichzelf in hun kennis van Jezus Christus. En vandaag de dag is het niet zo belangrijk meer tot welke kerk je behoort. Maar het gaat er vandaag de dag om of je de Heer Jezus Christus kent. En juist vandaag zou ik willen wijzen op het vers uit Zacharia 10. Vraag van de Heere regen ten tijde van de late regen. Het is vandaag de tijd van de late regen. Het is de tijd vlak voor de oogst. Vlak voordat de Heere Jezus terug zal komen om deze wereld te oogsten. Een beeld wat heel vaak in de Bijbel wordt gebruikt over de wederkomst. En dan zegt de Heer in zijn woord, ik heb nog een bijzondere zegen voor vandaag en die zegen zou ik zo graag willen geven. Maar je moet me er wel om vragen. Je moet me er wel om vragen. En als je erom vraagt, dan ga ik hem geven. Maar nou is het niet zo dat God een zegen zomaar geeft. God geeft heel veel zegens gratis en voor niks. Maar soms vraagt God van ons een antwoord voordat hij ons meer gaat zegenen. Toen wij tot geloof kwamen, moesten we onze hand leggen, mag ik het zo zeggen, op de Heer Jezus Christus. En zeggen, Heer Jezus, ik kan niet instaan voor wie ik ben, voor mijn zonde. Ik ben een zondaar, ik heb verkeerd gedaan. Maar omdat u er bent, mag ik tot God naderen. En op grond daarvan, die daad van ons, heeft de Heer God ons aangenomen. Hij had ons ook uitgekozen van tevoren. Het is ook Gods plan, Gods roeping. Maar tegelijkertijd was het een daad die God van ons vroeg. Maar dat geldt ook voor het verwerven van zegeningen. Deze tekst uit Zacharia 10 is heel belangrijk. God heeft ontiegelijk veel zegen. Maar we moeten er wel om bidden. Tegen Elia, een voorbeeld uit dit hoofdstuk, had God gezegd, ik laat het niet regenen. En een aantal jaren zal ik de regen doen terugkeren. En Elia wist in het begin van het hoofdstuk, God had gezegd, het moment is daar, de regen keert terug. Maar vervolgens moet Elia wel op die berg 7 keer bidden aan het eind van het hoofdstuk. Voordat God het gebed van Elia verhoort. Waarom is dat? God wil gebeden zijn. Had God dat niet simpeler kunnen doen? Ja, natuurlijk had God dat simpeler kunnen doen. God had die regen kunnen geven direct nadat het vuur het altaar verteerd had. Of direct nadat die Baalpriesters waren uitgemoord. Nadat Agab zich opnieuw bekeerd had. Maar God wacht tot Elia, zijn knecht, hem daarvoor bidt, daarvoor vraagt. En dan opent God in dit geval de hemel voor de late regen. En in het geval van ons, dan opent God de hemel voor zijn zegen. We gaan naar het hoofdstuk. De tijd van Elia, dat is de tijd, mag ik het zo zeggen, van afgoderij. En als de lieddichter zegt, we leven vandaag in de tijd van Elia, dan zegt hij eigenlijk met zoveel woorden, we leven vandaag de dag in een tijd van afgoderij. En dan zult u denken van, nou, dat heeft de lieddichter helemaal fout. Want wij dienen geen afgoden. Was maar waar. Ik denk dat om dit hoofdstuk goed te begrijpen, moeten we begrijpen wat een afgod is. En we zien onszelf natuurlijk allemaal niet voor zo'n beeld liggen. Dat doen wij allemaal niet. Wij zijn fatsoenlijke Nederlanders. We zijn christenen. Wij hebben geen beelden. We zijn niet zoals Rachel die op haar tocht, haar vlucht met Esau, die beeldjes, die terafim, onder haar kleren heeft meegesmokkeld. Zo zijn wij niet. Wij hebben die beeldjes niet. We hebben geen afgoden. We hebben geen Baals en Astartes en Asherah's en hoe al die goden in de Bijbel maar heten. En toch zegt de Bijbel er heel wat over. In het Oude Testament was blijkbaar dit de vorm waarin afgoderij naar de mensen kwam en bij de mensen aansluiting vond. Men wilde iets zien van God, men wilde een beeld zien. En er zijn ook vele godsdiensten op deze aarde waarin beelden een centrale rol spelen en waar mensen zich buigen voor beelden. Maar vandaag de dag gaat de Satan veel genieperiger te werk. Want een afgod is niet alleen maar een beeld. Een afgod, mag ik het anders zeggen? Een afgod is alles wat in de plaats komt van de Heer Jezus Christus. De eerste Johannesbrief, een fantastische brief. Het is een van de meest diepe brieven die in de Bijbel te vinden is. Als Johannes de apostel, als oude man, een brief schrijft over wat het is om hem te kennen. En dan eindigt hij zijn brief in Johannes 5, vers 20, met een soort lofdicht op wie de Heer Jezus is. Hij is de enige waarachtige God en het eeuwige leven. Zo eindigt die brief. En dan zou je denken, fantastisch Johannes, fantastisch om zo een Bijbelboek af te sluiten. Met onze blik op de enige waarachtige God en Jezus Christus het eeuwige leven. Op God, de Zoon, die het eeuwige leven is. Dat Hij ons leven is. Dat wij vanuit Hem mogen leven. En dan komen er nog een paar woordjes achteraan. Mijn kinderen, wacht u voor de afgoden. En dat is het echte einde van de brief. Dus de oude apostel Johannes, die hele brief geschreven had over wat leven in Christus betekent, die eindigt zijn brief met die waarschuwing. En die blijft als het ware in je hoofd nagalmen. Waarom zet hij dat erachteraan? Waarom zet hij dat erachteraan? Zo'n mooie brief met zulke fantastische dingen en dan eindig je met zo'n domper, een soort waarschuwing. Pas op voor de afgoden. Nou, ik denk als het niet serieus was, had Johannes, had de Heilige Geest dat er niet in gezet. Weet je wat een afgod is? Het woord betekent het ook. Dat zijn dingen die ons van God afleiden. Een afgod is alles wat ons afleidt van Jezus Christus. En niet afleiden in de zin van dat je daar alleen maar in je leven bezig zou mogen zijn met de Heer Jezus Christus. Want je hebt ook je werk, je hebt ook je gezin, je hebt ook je hobby's. Dat mag allemaal. Maar het gaat om wie staat op de eerste plek in je leven. En dan niet even voor de vorm, wat op zondagochtend tegen elkaar zeggen. Dan zingen we, Heer Jezus, u bent de eerste. Maar het is een vraag die u en ik in ons hart mogen beantwoorden. Voor het aangezicht van God, Heer Jezus, staat u echt op de eerste plek in mijn leven? Maak ik al mijn keuzes zo dat u op de eerste plek bent en dat ik altijd kies voor u? En als dat niet zo is, als er dingen in uw of mijn leven zijn die hoger scoren dan de Heer Jezus Christus, dan zijn dat afgoden. Dan zijn dat dingen die de plaats van de Heer Jezus innemen in ons leven. Mag ik twee voorbeelden noemen die de Bijbel noemt? Het ene voorbeeld, dat is als Samuel bij Saul komt. Saul die moest die Amalekieten uitmoorden en die moest alles met de ban slaan. En vervolgens moest hij wachten tot Samuel zou komen om het offer te brengen. En Saul die had een beetje haast, want die wilde van alles nog wat doen. Hij liet om te beginnen de helft van de Amalekieten in leven, want het was wel handig. En vervolgens zei hij van, nou die Samuel komt maar niet, ik ga het offer maar zelf brengen. Hij had 7 dagen gewacht en hij doet dat. En op het moment dat hij net klaar is met offeren, zo gaat het dan in de Bijbel, dan komt Samuel. En die zegt tegen Saul, Saul, je hebt niet opgelet. En dan zegt hij, voorwaar weerspannigheid is zonde van de toverij en ongezeggelijkheid is het afgoderij in het dienen van Terafim. Dat staat er maar. Daar staat dat weerspannigheid, het niet willen luisteren naar de stem van God, dat dat zonde van de toverij is. Toverij brengt je op het gebied van de demonen. Brengt je op het gebied van de Satan. Weerspannigheid tegen God. Er staat achter, ongezeggelijkheid, het je niet onder Gods gezag willen onderwerpen, of het afgeleide gezag wat God op deze wereld heeft gesteld, dat dat in feite ook een bron heeft in afgodische demonerij. Is het dienen van Terafim. Wat vind je hier eigenlijk? Hier gaat eigenlijk, vandaag leven we in een tijd van geweldige gezagscrisis. Kinderen willen hun ouders niet meer gehoorzaam zijn. We zijn allergisch als werkgevers iets tegen ons als werknemer zeggen. We willen ons niet meer voegen onder het gezag van onze regering. En als de wetten of regels worden uitgevaardigd, dan vinden wij dat wij boven die regels staan. Want die regels die zijn heel anders dan wat ze bedoeld hebben. Dus die regels die gelden niet voor ons. Eigenlijk zijn dat allemaal voorbeelden van het feit dat wij als mensen in een tijd leven dat we gewoon echt moeite hebben met gezag. En wat zegt Samuel, is van gezagsloosheid, weerspannigheid, ongezeggelijkheid, is eigenlijk, vindt zijn bron in de Satan. Het is een afgod. Laten we dichter bij huis blijven, dan hebben we allemaal misschien nog wel meer last van hebzucht. Efeze 5. Paulus beschrijft een aantal mensen die niet in het koninkrijk van God komen. En dan zegt hij erbij, een hebzuchtige zal er ook niet komen. Want een hebzuchtige is een afgodendienaar. Hebzucht, ja, dat klinkt allemaal heel erg zwaar. Maar wie van u wil niet rijk worden? Ik heb ook vaak gedroomd van stel nou dat ik de loterij zou winnen. Ja, heeft u dat niet nooit gedroomd? Zou toch fantastisch zijn? Of meneer Gates, die heeft 80 miljard dollar. De dollar staat slecht, dus misschien nou 60 miljard euro of 55. Het is wel wat meer geweest. Denk ik wel eens van, laat hem nou een paar miljoen aan mij geven. Hij merkt het niet eens en ik ben er blij mee. Ik zou het bijzonder op prijs stellen. Weet u wat hebzucht is? Hebzucht is niet dat je rijk wil worden. Daar is helemaal niks mis mee, zegt Paulus in Timotheus. Maar het is dat het een obsessie wordt. Dat bezit of geld of spullen of elektronica of bepaalde andere dingen, dat het een obsessie gaat worden. Je huis, je auto, noem maar op. Dat het zo belangrijk voor je wordt dat het je gedachten in beslag gaat nemen. En als je dan heel eerlijk voor jezelf de keus moet maken, wie staat er hoger op de lijst? De Heer Jezus of die mooie auto? Moet u zich voorstellen. Iemand maakt u 's ochtends om 5 uur wakker. En die stelt een vraag aan u. Die zegt van, joh, kom even mee. Kom even mee. Want die ik noem even een auto. Ik heb zelf niks met auto's, dus voor mij relatief mijn voorkeur ligt op andere gebieden. Maar stel, er staat een Porsche voor de deur. Kom je mee, mag je een proefrit maken in die mooie Porsche? Nou, waarschijnlijk zouden een aantal van u ongetwijfeld opspringen en zeggen van, dat wil ik meemaken. En nou komt om 5 uur 's ochtends iemand, een broeder of zuster uit de gemeente langs van, joh, er is daar iemand en die zoekt God. En die is wanhopig. Kom je mee? Dan gaan we het evangelie uitleggen. Reageert u op precies dezelfde manier? Als ik naar mezelf kijk, dan weet ik het niet. Ik hoop het wel. Maar dit zijn toch hele simpele dingen om eens te kijken van hoe belangrijk vinden wij bezit en dat soort dingen. En weet u, ik ga het allemaal niet veroordelen of wat ook. Gaat het niet. Moet voor zichzelf afwegen wegen van hoe groot uw toewijding aan God is. En als er afgoden zijn, dan is de boodschap van deze ochtend, als er dingen zijn in uw leven die zo'n belangrijke plek hebben, dat ze als het ware de Heer Jezus verdringen, dan is de boodschap van Elia voor u en voor mij. Wat stond er in dat lied? Er stond, dit is de tijd van Elia die het woord van de Heer tot ons spreekt. Laat het vandaag de dag de tijd zijn van Elia, dat wij elkaar oproepen om enthousiast te zijn, vooral voor Jezus Christus. Weet u, Elia stond alleen. Hij stond eigenlijk niet alleen, er waren nog 7000 die hun knieën niet voor de Baal gebogen hadden, maar Elia stond wel alleen. Toen hij naar de Karmel liep, liep hij alleen. En daarnaast liep Agab met 450 profeten van de Baal en 400 profeten van de Asherah die aan de tafel van Izebel eten, die overigens in de rest van het verhaal niet meer genoemd worden. En het volk Israël, soms sta je alleen in je geloof, in je getuigenis. Maar Elia had de moed. Dan denkt hij van, ja, Elia is een fantastische man. Ja, hij is een geloofsheld uit het Oude Testament. Dat is iemand aan wie we niet kunnen tippen. Iemand die zo groot is. Ja, dat is mooi om je aan te verkneukelen aan dit verhaal. Maar dat is niks voor ons. Weet je wat Jacobus zegt? Jacobus 5, vers 17 en 18. Zoek ze maar op. Elia was een man van gelijke natuur als wij. Elia was gewoon een broeder of een zuster uit de gemeente. Elia was geen bijzondere man. Elia was geen man die met kop en schouders erbovenuit stak. Hij was een gewone gelovige. Maar een gelovige die zijn toewijding aan God serieus nam. Elia had ook een grote dip, dat is het volgende hoofdstuk. Als hij vlucht voor Izebel, gaan we het er niet over hebben. Hij was een man van gelijke natuur als wij. Maar Elia was ook een man die pal stond voor zijn God en zei van, als de hele wereld achter de Baal aangaat, ik dien de Heere. En Elia die laat dan boodschap komen bij Agab van, joh Agab, dan moet je naar die berg gaan. En vervolgens komt daar iedereen tezamen. Nou, Elia die wordt overigens door Agab een beetje, hoe noem je dat? Agab was niet blij dat hij hem zag, vers 17. Zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort. Agab zag eigenlijk Elia als een beetje als de bron van alle ellende. Het feit dat het droog was, het feit dat er hongersnood was. Terwijl eigenlijk Elia zegt van, nee, maar is niet waar. Waarom is er ellende in Israël? Dat is omdat jij de Baals achterna bent gelopen. Weet u wanneer de regen gaat komen? in dit hoofdstuk. En daarom begon ik met die late regen. Die regen komt als het volk gekozen heeft voor de Heere. En die afgoden heeft weggedaan. Dan komt de regen. Dan komt de zegen van God. Weet u wanneer de zegen van God over Nederland komt? Over de kerk, over u en over mij? Als we die afgoden wegdoen. En ons opnieuw committeren aan de Heere onze God. En dan gaat God zijn hemel openen en dan komt de zegen. We hebben geen tijd om het hele hoofdstuk aan detail te bespreken, dus ik ga een paar dingen eruit pikken. Allereerst die Baalpriesters. Die Baalpriesters, die Baal is een vruchtbaarheidsgod. De Baal, dat was een god die met name gediend werd in Libanon. In Jordanië, sorry, Libanon, in Tyrus en Sidon. Sidon, de koning van Sidon, heette Ethbaal. En die had een dochter, die heette Izebel. En die dochter had Agab tot vrouw genomen. En zoals je het heel vaak in het boek van de koningen ziet, als er zo'n vrouw van zo'n vreemde koning meekomt, dan komt niet alleen die vrouw het huis van het paleis binnen, maar dan komen ook de afgoden het paleis binnen. En Agab had zich daarin laten meeslepen. Hij had die Baal-altaren neergezet. En dat zijn de priesters waar we het over hebben. En deze Baal-priesters, die worden uitgenodigd door Elia. Of eigenlijk is het een soort wedkamp. En Elia zegt tegen ze, vandaag gaan we een wedstrijd doen. Nou gaan we eens even kijken welke God de echte God is. Mijn God Yahweh of jullie God Baal. En dan moeten ze goed bedenken dat het eigenlijk een thuiswedstrijd voor Baal was. Dat zie je aan een aantal dingen. Om te beginnen, Elia kiest de plek Karmel uit. Nou, de berg Karmel is in het noorden van Israël aan de kust. Dat is als het ware op de grens met het gebied van Sidon en Tyrus. Het is zo dichtbij het thuisgebied van de Baals als maar kon gebeuren. Vervolgens zegt Elia nog van nou wat we gaan doen. Dan gaan we een wedstrijd houden van wie vuur uit de hemel kan laten komen. Nou, vuur uit de hemel, bliksem. De bliksem is verbonden met Baal. Baal was de god die het weer beheerste en die het liet regenen. En daarom was het ook zo'n drama voor de Baalpriester. Als het 3 jaar lang niet geregend heeft, dan zou Baal wel boos zijn. Dus Elia zei niet gelukkig van nou, laat Baal, vraag hem even om het te laten regenen. Dat was 3 jaar niet gelukt. Maar Elia zegt alleen maar laat het maar bliksemen. Laat er maar een bliksem in de hemel zijn, want Baal is toch de god van het weer. Laat hem maar bewijzen dat hij er is. En vervolgens komen die priesters daar en dan komen de 2 stieren. En dan zegt Elia ook nog eens een keertje van, nou jongens, dan mogen jullie de beste kiezen. Kies maar welke jullie willen. En het minderwaardige exemplaar, de 2e keus, neem ik. Dat ik het niet later kon zeggen van, ja, maar de stier die jij had, dat was de stier die de goden wilden. Ze mochten zelf kiezen. En vervolgens mochten die Baals ook nog een keertje beginnen met hun god aan te roepen. En ze mochten daar de hele dag voor gebruiken. En ze mochten alles doen wat ze wilden. En ze waren met z'n 450. Elia was maar alleen. En Elia gooide later ook nog eens 12 keer een emmer water over. Moet je zich voorstellen. Wat een ongelijke strijd. En toch gaat Elia die strijd aan. De God, vers 24, die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En wat je dan ziet is dat die Baalpriesters die beginnen van de morgen tot de middag roepen ze de naam van de Baal aan. Baal, antwoord ons, maar er kwam geen antwoord, geen geluid. En niemand gaf antwoord. Dat is een stukje humor in de Bijbel, vers 26. Er staat er gewoon zo droog, niemand gaf antwoord. Bestaat Baal niet? Ja, Baal bestaat wel degelijk. Dat zijn demonen. Dat zijn boze geesten die zich achter die afgodsbeelden bevinden. Net zoals achter het geld, de god van het geld zit. Een demon, de mammon. Als de Heer Jezus zegt van, kies dan, je kan niet 2 heren dienen, God en de mammon. Is dat niet een grapje van, nou mammon, die oude Arameërs, die wist dat allemaal niet. Nee, mammon is het Arameese woord voor geld. Maar daarachter zitten goden, daar zitten machten. En die proberen een ingang te vinden in het leven van mensen via, in dit geval, het geld. Maar dat zijn geen goden in de zin van dat ze de almachtige God evenaren. Het zijn gevallen engelen. Het zijn schepselen. Het zijn engelen die onder het gezag van God vallen. En God had hun macht ingeperkt. En ze konden geen antwoord geven. Want als het gaat om de vraag wie is de ware God, dan duldt God geen concurrenten zo gezegd. Niemand gaf er antwoord en ze hinkt om het altaar enzovoort. En dan gaat Elia ze bespotten. Nog een stukje humor, vers 27. Gaat Elia zeggen van, ja, wat zou er met die Baal zijn, jongens? Misschien is hij in gepeins, is hij even aan het nadenken ergens over. Moet je even wat harder roepen? Want hij is aan het nadenken. Ja, moet je even uit zijn concentratie halen. Of hij zegt, hij heeft zich misschien afgezonderd. Nou, dat is een hele nette vertaling. Weet u wat er eigenlijk staat, wat het betekent? Misschien is hij even naar de wc. Dat betekent het. Hoe zie je Elia, die roept het. Misschien is jullie God even naar de wc. Hij is zo terug. Probeer het nog maar eventjes. Of misschien is hij op reis. Ja, kan zijn dat je God even weg is. Heel vervelend. Hij is even weg. Ik weet niet waar naartoe. Maar hij is even weg. Ja, wacht maar even terug. Roep nog maar een keer. Misschien is hij net terug van zijn reis. Handige God trouwens, hè? Als je een God hebt die er niet is. Of misschien slaapt hij. Helemaal mooi. Een God die slaapt. Die het allemaal niet kan interesseren wat er op deze aarde gebeurt. Moet je voorstellen dat Baal een God was die slaapt. Wat heb je aan zo'n God? Voel je het bijtende sarcasme hier in Psalm 121 vers 4. De bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. Elia hoefde geen middag lang te roepen. Op het moment dat Elia zo meteen gaat bidden, antwoordt God meteen. Want God is wakker. En God is niet op reis. God is er voor zijn volk. God is er voor u en voor mij. En hij is er altijd. Vers 29 aan het eind. Er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord of sloeg er acht op. Het blijft stil. En dan zegt Elia, als het middag wordt, van jongens, jullie hebben je kans gehad. Nu is het mijn beurt. Nu is het mijn beurt. En nu ga ik het doen. En wat Elia dan doet, hij doet een paar hele belangrijke dingen. Om te beginnen gaat een altaar maken. Er staat in vers 30, hij herstelde het altaar des Heren. Het is niet helemaal bekend wat ermee bedoeld wordt. Wat wel duidelijk is, is er had een altaar moeten staan in Jeruzalem, in de tempel. En dat stond er niet. Of het functioneerde niet. Het was gesloten door Ahab. En wat Elia doet, die zegt, dan ga ik zelf een altaar maken voor de Heren. Als het altaar in Jeruzalem er niet is, dan ga ik een altaar maken. Sommige uitleggers vermoeden dat er ook op die berg Karmel eerder al een altaar heeft gestaan wat Elia herstelt. Het zou kunnen. Maar in ieder geval, Elia zegt, ik ga het altaar voor de Heer herstellen. Als ik een offer wil brengen, dan moet ik het offer brengen op een altaar. Zo heeft God het voorgeschreven. En dan neemt hij 12 stenen. En dan staat er heel uitgebreid bij naar het getal van de 12 stammen van Israël. Dat is heel bijzonder. Want we leven in de tijd van de 10 en de 2 stammen. Dit is het 10 stammenrijk waar we ons nu bevinden. Die scheuring van het rijk van die 12 stammen in 10 stammen, het noordelijke rijk, en die 2 stammen, het zuidelijke rijk. En dat was oorlog al die tijd. Maar God ziet Israël als een geheel. En Elia met het oog van het geloof zegt, ik ben niet alleen maar een profeet voor de 10 stammen, ik ben een profeet van Israël. En als God het volk gaat zegenen, gaat hij niet maar groep A zegenen of groep B zegenen. Hij gaat alle 12 stammen zegenen. Weet u, als u die late regen wil, is een van de dingen, en dat vind je bij alle opwekkingen, op het moment dat God een opwekking geeft, dan vervallen de kerkmuren. Dan vervallen de kerkmuren. God is geen God dat hij een opwekking geeft in gemeenten van type X in plaats Y. En als je de opwekking wil hebben, moet je eerst aansluiten bij gemeente X en vervolgens naar plaats Y gaan. Als er een opwekking komt, als God zijn geest geeft, vervagen de kerkmuren. En dan geeft God zijn geest en zijn zegen over allen die hem waarachtig aanroepen. En Elia, die heeft dat geloof. Met die 12 stenen, u ziet ze hier als gehouwen blokken, waarschijnlijk waren het ongehouwen blokken, stond ook ergens in de wet. En die werden opgestapeld naar de 12 stammen. En vervolgens zegt hij van, nou ga ik het nog eens moeilijk maken. Nou moet er 3 keer 4 kruiken water over het altaar worden gegoten. Water erover. Je zou kunnen zeggen van, ja, als je het niet doet, je hebt zo'n stier, dat is een beetje kleine stier, het waren echt forse beesten. Als zo'n stier op het altaar ligt, is de kurk droog. En het zou best kunnen zijn dat als je met zo'n steen tegen een andere steen slaat, dat er wat vonkjes komen en dat er vanzelf wat gaat branden. En dan hadden ze ongetwijfeld gezegd van, ja, dat is een truc. Dus om alle schijn te voorkomen, laat Elia 3 keer 4 emmers water over dat altaar gooien. Er was waterschaarste. Misschien was het zeewater wat ze gebruikten, vlak bij de zee. En van het altaar was drijfnat. De tekst zegt, er was een gul omheen. Die ving het water op wat er van kwam. En alles was nat. Het hout was nat, de stenen was nat, het offer was nat. Alles was drijfnat. Menselijk gesproken, onmogelijk om dit vanzelf te laten ontbranden. En nou zijn we in vers 36. En nou wordt het heel belangrijk. Want nou moet u opletten wat Elia doet. Op de tijd nu dat men het avondoffer brengt. We hebben onlangs de serie gehad over de tabernakel, heb ik op gewezen dat het een hele belangrijke zin is. Elke ochtend en elke avond, het was 's middags om 3 uur, moest er een offer gebracht worden in de tabernakel en in de tempel. En het feit dat die offers gebracht werden, Exodus 29 vindt u het, dat is de basis waarom God kon wonen bij zijn volk. En op de tijd van dat avondoffer, om 3 uur 's middags, dat is een heel bijzonder moment in de Bijbel. Het is het moment waarop Daniels gebed verhoord werd, Daniel 9. Het is het moment waarop Ezra's gebed verhoord werd, Ezra 9. Het is het moment waarop Cornelius' gebed verhoord werd, Handelingen 10. Omstreeks het 9e uur stond Petrus voor de deur. Het is het moment waarop de Heer Jezus stierf. Het 9e uur van de dag, 3 uur 's middags, toen de Heer Jezus uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En staat er in Johannes bij, hij riep met luide stem en hij gaf zijn geest over. Dat is het avondoffer. Het is het moment wat God bepaald had waarop zijn zoon zou sterven aan het kruis. En daarom is die tijd zo belangrijk. En Elia, als het ware met het oog van het geloof, zag hij vooruit naar het offer van de Heer Jezus Christus. En op het moment dat het avondoffer gebracht had moeten worden in Jeruzalem, maar het was er niet, op dat moment bereidt Elia zijn avondoffer, zo gezegd, op de berg Karmel. En hij zegt: Heer, ik heb u niks aan te bieden behalve dit offer. En dan staat er dat hij gaat bidden: Heere God van Abraham, Isaac en Israël, heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk weten dat gij Heere God zijt en dat gij hun hart weer terugneigt. Elia bad niet om oordeel, Elia bad om herstel. Elia bad, en dat is het woord van Elia van lied 570, dat de mensen opnieuw gaan zien dat God de God is van Israël. Mag ik het vandaag toepassen? De God van de kerk. De God van Nederland. De God die ons hart naar zich toe wil trekken. Geen God die met oordeel komt, nog niet. Straks wel, maar nog niet. Maar een God die met zegen komt. En dat bidt Elia. En weet u wat zo mooi is? Als Elia alleen op die berg is, moet hij 7 keer bidden. En dan beproeft God als het ware zijn geloof. Aan het eind van het hoofdstuk, dit gebed om regen. Maar hier is het 1 gebed van Elia. Geen 2 keer, geen 3 keer, 1 keer. En dan komt er een bliksemstraal uit de hemel en die verteert dat offer. Het is fantastisch. Stel je voor dat Elia ook 4 keer had moeten bidden. Stel je dat voor. Dan hadden die Baalpriester gezegd van: ja, jouw God was ook even op reis. Of jouw God die sliep misschien ook even, was ook even naar het toilet toe. Nee, de Heere God sluimert nog, slaapt, hij is er. En zodra Elia bidt, komt dat vuur uit de hemel. En weet je wat zo mooi is? Op grond van het gebed van Elia komt dat vuur neer op het offer. Had helemaal niet gemoeten. Dat beest had niks gedaan. Het was gewoon maar een koe die stond te grazen, werd meegenomen, werd op het altaar gebonden. Die had niks gedaan. En er stond een geweldige groep priesters bij, priesters van de Baals, en die waren zondaren tot op het bot. En het vuur had hun kunnen verteren. Er stond een geweldig goddeloze koning Agab bij. God had die bliksemstraal op die koning kunnen richten. Of op die Israëlieten. Weet u, het precies hetzelfde als het kruis van Golgotha. Toen het oordeel van God kwam, toen richtte zich dat niet op Pilatus. En niet op Caiaphas en niet op Annas. Niet op de Israëlieten die langsliepen. Zelfs niet op de discipelen, hoewel die ook niet altijd even best waren. Maar het oordeel van God op het kruis van Golgotha kwam op de enige persoon die onschuldig was. Jezus Christus. En dat is plaatsvervanging. Dat is verzoening. Dat zo'n onschuldig dier verbrandt en het volk de weg naar God kan terugvinden. Dat de Heer Jezus Christus onschuldig, de mens die nooit gezondigd heeft, die niet kon zondigen, die altijd gedaan heeft wat de Vader van hem vroeg, op het kruis onder het oordeel van God kwam. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En niet die anderen. Waarom mij? Waarom ik? En de anderen, u en ik, en de mensen om ons heen, kunnen vrij bij God binnenwandelen. Toen schoot het vuur des Heren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde. En het lekte het water in de groeven op. Het is bijzonder, dit is niet zomaar een vuur. Dit is echt het offer met het altaar, alles verdwijnt. Zelfs de stenen verdampen door die bliksemstraal. Het vuur uit de hemel, het antwoord van God. Dat is de God van Israël. Ziet u zich voor zich? Een man net als u en ik, gewoon. En misschien stond Elia nog wat te beven ook. Tenminste, ik had gebeven, ik had niet eens gedurfd op het begin. Ik was meer als Obadja. Ik zou me zo lekker een beetje gedacht hebben van, ik laat wel een goed leven zien in dat paleis bij koning Ahab. En in het geheim doe ik wel wat. Ik verberg 100 profeten, maar niemand mag het weten. Maar Elia stond in zijn eentje op die berg. Ongetwijfeld met bibberende benen. Maar God was trouw aan zijn knecht, want God is een machtige God. En God laat u en mij nooit in de steek als zijn naam in het geding is. En het hele volk zag het, ze wierpen zich op de grond en roepen ze de Heere die is God. Weet je wat Elia betekent? Elia betekent ook de Heere is God. Het is eigenlijk de naam van Elia. De Heere is God. Elia is een plaatje van de Heere God. De Heere is onze God. Welke God is de echte God? Baal of Yahweh, de God van het verbond? Het antwoord is overduidelijk gegeven. Het is de Heere, de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Welke God is vandaag de dag de God van Nederland? De God van u en mij, de God van de kerk, de God van de toekomst. Er is maar één God die God van de toekomst is. Dat is de Heer Jezus Christus, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is het antwoord van God. En vervolgens zegt Elia dan, einde van het hoofdstuk van Ahab, ga maar lekker eten en drinken. Fantastisch, Elia kende Ahab. Heel Israël staat in ontsteltenis te kijken naar wat er gebeurd is op die berg. En iedereen is van slag en iedereen roept weer tot God. En Ahab voelde zijn buik rommelen. Die had de hele dag niet gegeten. Een lange zit en het kwam allemaal niet. En dan komt Elia nog bij hem die zegt van, joh Ahab, ga maar lekker eten hoor. Regen komt eraan, maak je me geen zorgen meer. En Ahab is later als een goddeloze gestorven. Elia gaat niet eten. Elia klimt de berg op. Want nu kwam het erop aan. Want het volk was teruggevoerd naar Israël. En God had beloofd dat het weer zou gaan regenen na 3,5 jaar. En die tijd was voorbij. Maar het regende niet. Strak blauwe hemel. Dus Elia had twee dingen kunnen doen. Die had kunnen zeggen van, nou is het volk teruggekeerd. Nou Heere God, ik merk het wel. Maak me even wakker. Ik ben moe. Maak me even wakker als die zegen komt. Nee hoor. Elia gaat de berg op alleen met zijn knecht. En dan gaat hij bidden. Dan gaat hij pleiten. Heere God, u had regen beloofd. U had zegen beloofd. Waar is die nou? En Elia ligt op zijn aangezicht, die ligt te bidden, en zijn knecht onderwel staat op de top van de berg. En af en toe vraagt Elia, zie je al wat? Nou, zegt die man, niks. En Elia, nog een keer bidden. En nog een keer bidden. Het lijkt soms zo makkelijk. Elia, die komt bij Ahab en zegt, zal 3 jaar niet regenen. Jacobus maakt pas duidelijk dat Elia gebeden heeft. En dit hoofdstuk maakt duidelijk dat toen de regen terugkwam, het ook een gebedsstrijd geweest is. Om de belofte van God voor jezelf je toe te eigenen. En de tweede keer die knecht, zie je al wat? Nee meester, ik zie nog helemaal niks. En Elia bidt nog, hij bidt nog een keer. En hij bidt nog een keer. Hij bidt 7 keer. Hij boog zich ter aarde en legde zijn gezicht tussen zijn knieën. 7 maal. En bij de 7e keer zegt die knecht, ik zie een wolkje als een manshand. Waarschijnlijk betekent dat als je zo je hand recht uithoudt en je houdt je hand zo, dat je een wolkje hebt in de, wat ze uit de zee opsteekt. Te midden van al die blauwe vlakte komt er 1 wolk. En dat is genoeg voor Elia. Toen wist Elia dat de droogte voorbij was. Dat God zijn woord getrouw was. Dat God de regen zou geven. Elia staat op en zegt, gaat naar Agab toe en zegt, Agab, schiet maar op, want zometeen zijn de wegen onbegaanbaar van de blubber en van de stortregens. Moet je voorstellen, strak blauwe lucht, klein wolkje in de verte. En weer het geloof van Elia die bij Agab komt en zegt, Agab, moet opschieten, want zometeen zit je vast in de blubber. En Agab gaat dan. Maar dat is Elia. Hoe groot is uw en mijn geloof voor een zegen van God die zo groot is voor vandaag als die stortregens die Elia beloofd heeft. Die Elia als het ware heeft afgebeden van de hemel. God zegt, als je je hart weer 100% aan mij toewijdt, als je die afgoden, wat het ook zou kunnen zijn, wegdoet uit je leven, dan heb ik de late regen. Vraag mij en ik zal je de late regen geven. Dan zal ik je een zegen geven die zo fantastisch is, die zo'n boost geeft aan de oogst, die zo'n effect heeft op je geloofsleven en op de kerk en op het aantal mensen wat de Heer Jezus zal dienen. Dat heeft God beloofd. Het begint ermee dat wij onze keus maken in ons hart. Heer, er is maar één God en dat bent u. Help mij om al die andere goden weg te doen uit mijn leven. En vervolgens, Heer, hier ben ik. Waar is uw zegen? Heere God, u had uw zegen beloofd. Breng ons uw zegen. Breng ons die late regen van uw geest. Laat ons vol worden als gemeente, als gelovigen van uw geest. En laat die zegen zichtbaar zijn in onze levens. En laat het groeien en bloeien, uw woord op deze aarde. In onze levens, in de kerk, om ons heen. Het is de belofte van God. Het is de belofte van God dat de regen eraan komt. Maar de eerste les, zou ik zeggen, van dit lied is dat we wel ernst moeten maken met onze keuzes, onze prioriteiten in ons leven. Want zolang de afgoden regeren, en dat bedoel ik niet zwaar in de zin, ik heb het toegelicht, u weet wat ik bedoel. Maar zolang er andere dingen op de eerste plaats van ons leven staan, zegt God in de eerste plaats, ga naar de Karmel. En kijk wie er God is. Welke God kan je nou echt redden als je in de problemen zit? En dan kom je uiteindelijk uit bij die ene God, Yahweh, die in het Nieuwe Testament de naam Jezus draagt. Amen.
Halleluja. Applaus voor je.